Sound like a home with all that money.
Beste mensen, heel hartelijk welkom. Heel fijn dat u er bent. Ook degene die thuis meeluisteren. Ook onze Australische gast in ons midden. Hartelijk welkom. Heel fijn dat er zelfs vanuit een ander werelddeel mensen hier onder ons zijn. Ik stel voor dat we eerst met elkaar zingen. Psalm 9, vers 10 en vers 18. zullen we met elkaar bidden. Getrouwe en genadige Heer, wat bent u goed. Heer, we hebben er ook van gezongen. Ellendigen, nooddruftigen, u vergeet hen niet. Heer, en wat kan er ook veel strijd zijn, ook rond een avondmaal. U weet er allemaal van. Maar er kan ook verlangen zijn, uitzien. Heer, u kent ons, u weet van ons af. U weet hoe het van binnen met ons gesteld is. Ach, Heere, wij bidden. Geef dat er iets van verlangen mag zijn. Om aan uw tafel te komen en met uw gemeenschap te hebben. En zo ook in de gemeenschap der heiligen onze plek te hebben. Heer, wat kan het goed zijn om te proeven en te smaken dat u goed bent. Want dat bent u voor een arme zondaar. Heer, om te bemoedigen, te vertroosten, te versterken. Om zo geestelijk een hart onder de riem te steken. Heer, opdat de weg voor ons niet te veel is. Hebben we maar op u mogen zien. Heer, onze verwachting is van u. Deze week, ook vanavond. We bidden ook voor degenen die met ons verbonden zijn via de geluidsinstallatie. Wilt u ook daar zijn? Heer, we bidden ook voor degenen die voor het eerst kerkelijk recht hebben om ook deel te nemen aan het avondmaal. Gedenk ook hen, ook in hun jonge jaren, wees nabij. Hoor ons gebed, zie ons aan in uw lieve Zoon, om Christus Jezus wil. Amen. Ik lees met u uit Filippenzen 2. En dan lezen we met elkaar de versen 1 tot en met 18. Indien er dan enige vertroosting is in Christus. Indien er enige getroost is der liefde. Indien er enige gemeenschap is des geestes. Indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn. Zo vervul mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Doe geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemende dan zichzelf. En ieder zie niet op het zijne, maar en ieder zie ook op hetgeen van de ander is. Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis God zijn, hetgeen erover geacht heeft God even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzamer geworden zijnde, tot de dood, ja de dood aan het kruis. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is. Opdat in de naam van Jezus zich zal buigen alle knie van degene die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid van God de Vader. Alzo dan, mijn geliefde, gelijk gij te alle tijden gehoorzamer geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt u zelfs zaligheid met vrezen en beven. Want het is God die in u werkt, bij het willen en het werken naar zijn welbehagen, door alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen God zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld. Voorhoudende het woord des levens, mij tot een roem tegen de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb gelopen, nog te vergeefs gearbeid. Ja, indien ik ook tot een drankoffer geofferd worden over de offerande en bediening van uw geloof, zo verblijd ik mij en verblijd mij met u allen. En om datzelfde verblijdt gij u ook en verblijdt ook uw lieden met mij. Tot zover. We gaan vanavond verder met het avondmaalsformulier. Na deze avond is er ongeveer nog stof voor één avond. En daarna moeten we kijken wat we dan gaan doen. Het is intussen Pinksteren geweest. De Heilige Geest is uitgestort. De Geest die woont in de harten van Gods kinderen. Dat komt ook heel duidelijk in dit gedeelte naar voren. Het is door die Geest dat Christus uitdeelt van zichzelf en van al zijn geestelijke goederen, zo leert het formulier ons. En die Geest verbindt ook Gods kinderen aan elkaar. Ze vormen samen een geestelijke eenheid en ze ervaren iets van de gemeenschap der heiligen. Het formulier zegt dat Gods kinderen door het waarachtig geloof in Christus zijn ingelijfd. In Christus, ingelijfd, Christus als de ware wijnstok en als wilde takken vanuit het heidendom, ingeënt in die goede wijnstok om uit hem te leven. En de catechismus wijst op het gevolg daarvan, namelijk dat we daardoor deel hebben aan zijn zalving, zijn zalving deelachtig zijn. Ja, dan kunnen de vruchten niet uitblijven. Bijvoorbeeld de vrucht van wederliefde ten opzichte van hem, die ons eerst zo uitnemend, zegt het formulier, heeft lief gehad. We hebben hem immers alleen maar lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. In het formulier staat een heel mooi zinnetje, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad. En van daaruit blijkt ook wel, Gods liefde is eeuwig en daarom ligt de zaligheid van Gods kinderen ook vast en veilig in hem. Ik moest denken aan een preek van Kolbrugge uit 1862, die hield hij ooit in Basel. En hij was daar vol van, in die preek zat heel veel over de liefde van God. En ook dat die liefde er van eeuwigheid was. En dan zegt hij, ik citeer een klein stukje, zijn liefde gaat vooraf aan onze afval van hem, aan onze verdorven aard. Zij gaat vooraf aan onze zonde, aan onze misdaad, onze ongerechtigheid, zodat het niet meer is eerst zonde, dan bekering en dan liefde tot God. Nee, eerst de liefde van God. Die gaat eraan vooraf. Dan onze zonde en misdaad, onze haat, onze vijandschap. Maar de liefde van God, die was er al eerder. En die is in ons leven altijd de eerste. Zodat zij zonde en misdaad, haat en vijandschap opheft. Zodat alles bedekt wordt en spreekt, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. In de avondmaalsdienst hoop ik opnieuw stil te staan bij de eerste Johannesbrief. En in het vierde hoofdstuk van die brief lezen we, hierin is de liefde, niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad. Geliefden, indien God ons al zo lief gehad heeft, zo zijn ook wij schuldig elkaar lief te hebben. Van iemand die door de waar geloof in Christus is ingeplant, mag verwacht worden dat hij vruchten de dankbaarheid voortbrengt. Ik noemde al de vrucht van de liefde. Maar ook de vrucht van de vrede. Ik moet denken aan de solidariteitsactie voor Israël afgelopen maandag in Amsterdam. Ik weet niet of u er wat van gezien hebt. Maar wat een harmonie en vrede daar bij die groep. En liefde voor het volk van God, zo heel anders als je die andere groep zag, die pro-Palestijnse tegendemonstranten. En ja, wat een wereld van verschil, wat een haat sprak daaruit. In 1 Korinthe 11 verbindt Paulus de eenheid van de gelovigen aan de gemeenschap met Christus, de communio met Christus. Hij zegt heel duidelijk, het is één brood. En wij zijn met elkaar velen, maar we zijn met elkaar het lichaam van Christus. Het is één lichaam. En wij delen allemaal in datzelfde brood. En we gebruiken ook allemaal van diezelfde wijn die onderling vermengd is. Prachtig om samen als kinderen van God aan Christus of in Christus verbonden te zijn. En door die banden met hem ook aan elkaar. Zelfs met alle Gods kinderen van alle tijden en van alle plaatsen. Aan het heilige avondmaal zien we de nauwe gemeenschap van Christus met de zijnen. Hij is ten diepste de gastheer en deelt uit van zichzelf. Maar we zien daar ook de gemeenschap tussen de gelovigen onderling. Onderlinge liefde die wij niet alleen moeten belijden met de mond, maar ook met onze daad, zegt het formulier. Calvijn schrijft in zijn institutie dat wij met zo'n grote eendracht van hart met elkaar verenigd en aan elkaar verbonden zijn, dat er geen tweedracht of verdeeldheid tussen ons kan bestaan. Hij zegt zelfs dat als we elkaar kwetsen, verachten, verwerpen, krenken of aanvallen, dat we dat dan ten diepste ten opzichte van Christus doen. Dat we hem kwetsen, dat we hem verachten en dat we hem krenken. Laten we altijd bedenken dat er maar één is die scheiding onderling probeert aan te brengen. En dat is de duivel, de diabolus. En zijn naam betekent ook letterlijk scheiding aanbrenger. Degene die alles in de war stuurt. We kunnen Christus niet lief hebben als we hem niet lief hebben in onze broeders en zusters. We lezen in Handelingen 2 dat de eerste christenen volharden in de gemeenschap. Ze verkochten zelfs hun bezittingen en verdeelden die aan allen nadat ieder nodig had. De opstellers van het formulier beseften echter ook heel goed hoe moeilijk het kan zijn om het met iedereen goed te houden. En daarom besluiten ze dat stukje ook met de woorden: daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader door de Heer Jezus Christus. Nee, daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus door zijn Heilige Geest. In het formulier komt verder vooral ook het doel van het avondmaal aan de orde. Namelijk dat wij dat doen zullen tot zijn gedachtenis. Doe dit tot mijn gedachtenis. Het avondmaal wil ons altijd meenemen naar het kruis van Golgotha. Om het lijden en sterven van Christus te gedenken. Calvijn wees echter ook op het belang van een verborgen vereniging en de verborgen gemeenschap tussen Christus en ons aan het avondmaal. Hij zegt zeker het hoofddoel is de dood des Heren te verkondigen en dat te herdenken, maar gelijktijdig is er toch ook die geestelijke gemeenschap met hem, totdat hij terugkomt. En dan staat ook dat hele prachtige gedeelte over dat plaatsvervangende van de Heer Jezus. In hele prachtige bewoordingen wat hij gedaan heeft voor ons in onze plaats. Ik lees een stukje uit het formulier, het begin van het tweede gedeelte. Dat Christus door de Vader in de wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toorn van God waaronder wij eeuwig hadden moeten wegzinken, van het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven op aarde voor ons gedragen heeft, dat hij alle gehoorzaamheid en gerechtigheid van de goddelijke wet voor ons vervuld heeft, voornamelijk toen hem de last van onze zonde en de toorn van God het bloedige zweet in de hoofd heeft uitgedrukt, waar hij gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden. Waar hij ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Waar hij onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht van God zouden worden vrijgesproken. Waar hij zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift van onze zonden daaraan zou hechten. Hij die de vervloeking van ons op zich heeft geladen om ons met zijn zegening te vervullen. Nou, steeds weer wat hij ervoor over had, wat hij gedaan heeft ten bate van al zijn kinderen. En wat is het mooi als je daar ons, mij mag invullen. Het plaatsvervangende werk van Christus komt er zo mooi uit. Hij door de Vader in de wereld gezonden, ons vlees en bloed aangenomen, zo diep. De toorn van God, hè, wij hadden daaronder moeten wegzinken, hij droeg hem. Hij liet zijn lichaam aan het vloekhout spijkeren om de vloek van ons daaraan te hechten. Hij verlaten door de Vader, opdat wij zouden worden aangenomen. Christus die volmaakt ging staan op de plaats van al zijn kinderen. Hij die zei van, ga maar aan de kant dat de oordeel, de straf niet op jou terechtkomt. Ik ga daar staan, ik ga daar hangen. Opdat al het onze het zijne zou worden, onze zonde, en het zijne het onze zou worden. Luther zei zo treffend, Heer Jezus, u bent mijn zonde en ik ben uw gerechtigheid. En elders zei hij dat Christus zichzelf op een gelukkige wijze met ons verwisselde. Hij die zich verwisselde met ons, hè, hij in onze plaats en wij in de zijne. Heel bijzonder hoe heel het verzoenend lijden en sterven van Christus in de notendop hier in het formulier voorbij komt in de prachtigste bewoordingen. In gedachten zien we de Heer Jezus als lam van God dat zichzelf wegschenkt om geslacht te worden. Wat wij niet konden en niet wilden, kon hij en wilde hij. In die weg heeft hij alle gehoorzaamheid en de gerechtigheid van de wet voor ons vervuld. Er staat zelfs dat Heiland zijn hele leven op aarde de toorn van God over onze zonde gedragen heeft. Heel zijn leven. Wij denken vaak aan het lijden van Christus als dat laatste poosje. Maar heel zijn leven. Ook niet alleen die laatste 3 jaar. Nee, heel zijn leven. Het formulier wijst op de dubbele last die hij te dragen kreeg. De last van onze zonden. En de toorn van God over die zonden. Hij kreeg het te dragen. Prachtig ook die steeds terugkerende tegenstelling, hè, wat hij voor ons deed in onze plaats. En steeds komt het doel van het lijden en sterven van Christus naar voren. En waar we weten dat hij dit voor ons deed, ja, zal ook aan zijn tafel de verwondering niet achterwege blijven. En rond het avondmaal kan de verwondering voor over het lijden en sterven van Christus in onze plaats zo groot zijn, hè, dat onze gedachten er gewoon in wegzinken. Het is alsof de profeet van de oude dag, Jesaja, ons toeroept, hij is om onze, mijn overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden, mijn ongerechtigheden zijn verbrijzeld. De straf die ons, mij de vrede aanbrengt, was op hem. Door zijn striemen ontvangen wij genezing. Doordat hij zijn lichaam aan het kruis liet nagelen, kwam het handschrift van onze zonde daar te hangen en kon ook worden uitgeroepen, het is volbracht. Nou, dan wijst het formulier nog even op het verbond der genade en der verzoening. Ja, in dat verbond had de Zoon op zich genomen, in de plaats van al de zijnen, de schuld en de vloek weg te dragen. Dat had de Zoon op zich genomen. En door zijn dood en door zijn bloedstorting is daaraan voldaan. En dan staat erop dat wij vast zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren. Vast geloven dat hij dat voor ons heel persoonlijk heeft gedaan. En het is de bedoeling dat iedere keer de tekenen van brood en wijn ons daarin sterken om dat vast te geloven. Hij deed het voor mij. Of zoals de catechisme zegt, niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid. In het formulier staat verder een bijzondere zin die wat nadere uitleg verdient. Namelijk dat Christus ons de levendmakende geest heeft verworven, opdat wij door die geest, die in Christus als het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben aan al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid. Dus gemeenschap met Christus door de Heilige Geest, waardoor wij deel krijgen aan al zijn goederen, en dat is het eeuwige leven, dat is de gerechtigheid en eenmaal de zaligheid. En dat wijst ook op de bijzondere band tussen Christus en de zijne. Hè, en die werkt, de Heilige Geest. En Calvijn die had het graag over de mystieke eenheid. Een stukje geestelijke eenheid. In de middeleeuwen had men het ook vaak over de mystieke unio. Die vereniging met Christus. In vraag en antwoord 76 van de catechismus lezen we dat we door de Heilige Geest, die in Christus en in ons woont, zo met zijn lichaam steeds meer verenigd worden, dat wij vlees van zijn vlees en been van zijn gedeente zijn. Dus dat we steeds meer één worden met Christus. Christus en de zijne vormen ergens een eenheid, een geestelijke eenheid. Een nauwe gemeenschap, ze horen bij elkaar. De geest verbindt Christus met de zijne. En volgens Calvijn worden we één leven en één zelfstandigheid met Christus. Een geestelijke eenheid zou je kunnen zeggen, door de kracht van de geest. Zwingli dacht hier anders over. Zwingli en Calvijn zaten in dat opzicht een beetje op een verschillend level. Zwingli zei nee, avondmaal is puur louter en gedachtenismaaltijd aan de tafel. Gedenken we alleen het lijden en sterven van Christus, maar het is niet een of andere geestelijke vereniging, geestelijke verbinding, geestelijke eenheid of zo. Hij zag dat puur als iedere keer weer je dan uitermate richten op het kruis, de kruisverdiensten van Christus. Maar Calvijn, zei daartegen, ja, maar hij zei, die Christus kan alleen maar gegeten worden met de smaak van het geloof. Die heb je nodig. Hoe zou je hem anders gedenken? Hoe zou je anders deel hebben aan zijn gaven als je de smaak van het geloof niet te pakken hebt? Nou, tot hiertoe was het formulier onderwijzend. Dat hele eerste stuk is onderwijzend. En dan aan het eind dan volgt er nog een liturgisch deel. Dat is veel korter, met de bedoeling dat alle dingen op een gepaste wijze en in goede orde plaatsvinden. Bij Calvijn in zijn formulier komt dat liturgische stuk niet voor. En elders wijst hij erop dat de manier van avondmaal vieren nou niet het belangrijkste is. Hij zegt dat hoort bij de middelmatige zaken, de adiaphora. Daar gaat het ten diepste niet om hoe je dat precies viert, maar als je het maar vanuit de goede intenties doet. Wel schrijft Calvijn dat het de meest gepaste manier is om het sacrament te bedienen, als het zeer vaak, zegt hij, en tenminste eenmaal per week in de kerk wordt gehouden. Aldus Calvijn. Nou, dan zijn wij met onze praktijk wel hele andere wegen ingeslagen. Hoe zag een avondmaalsdienst bij Calvijn eruit? Wel, hij zei, een avondmaalsdienst moet altijd beginnen eerst met gebed. Dan moet er een preek zijn. En als dan het brood en de wijn op de tafel gezet zijn, dan moet de voorganger spreken over de inzetting van het avondmaal en de belofte daaruit. Hij moet een stuk uitleg geven. En, zegt hij, hij moet erop toezien dat iedereen geweerd wordt die niet aan het avondmaal thuis hoort. En zegt hij, dan zijn er gebeden en dan moeten er psalmen worden gezongen en dan moet er iets worden gelezen. En dan wordt het avondmaal bediend en aan het einde wordt de gemeente aangespoord, dat is mooi, tot oprecht geloof en tot het belijden van het geloof. En tot naaste liefde en een levenswandel die als christen je waardig bent. Die een christen waardig is, moet ik zeggen. En tenslotte het dankgebed en het zingen van de lofzang. Nou, zo zag een avondmaalsdienst bij Calvijn eruit. Maar hij zegt er meteen ook bij, ja, maar het is niet het belangrijkste precies hoe zo'n dienst eruit ziet als het meest wezenlijke er maar is. Wel, in ons formulier begint dat liturgische deel met het gebed. Net als bij Calvijn. Laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Nou, dat is heel essentieel. Die verootmoediging. Wij kunnen ons nergens op laten voorstaan. Denk eens aan Abraham. De vader der gelovigen, notabene. Genesis 18. Hij wil tot de Heere spreken, maar dan staat er, hij onderwond zich om tot de Heere te spreken. Dat betekent zoiets als, hij waagde het erop. Hij wist het, ik ben onheilig en hij is de heilige. Ik ben het niet waard, maar ik waag het er toch op. Zo, vanuit de verootmoediging, hem om zijn genade aanroepen. Ik denk ook aan Daniël. Hoe bad Daniël? En Daniël is toch daar in Babel een geloofsheld, toch wel. Maar hij bidt daar een gebed van schuldbelijdenis en verootmoediging. Met vasten en zak en as. Nou, een stukje verootmoediging. En dan wordt er gebeden in het formulier gebed of de Heere door zijn Heilige Geest in onze harten wil bewerken dat wij ons met waarachtig vertrouwen, hoe langer hoe meer, overgeven aan zijn Zoon Jezus Christus. Ja, overgeven. Jezelf steeds meer overgeven. Niet mijn leven, maar doen wat Hij van ons vraagt. Vervolgens wordt er gebeden voor onze bezwaar en verslagen harten door de kracht van de Heilige Geest met Christus, waarachtig God en mens. En dan wordt erop gewezen, Hij is het enige hemelse brood, gespijzigd en gelaafd mogen worden. Zodat Hij in ons en wij in Hem leven. Het leven uit en door en in Christus. Ook wordt er gebeden om niet te twijfelen of de Heere zal eeuwig onze genadige vader zijn. Die als een vader voor ons als zijn kind zal zorgen en die onze zonde ons nimmer meer zal toerekenen. Wat een troost. Niet twijfelen of hij wil eeuwig onze genadige vader zijn. Als hemelse vader voor ons als kind zorgen. En onze zonde nooit meer zal toerekenen. En dan die prachtige zin, verleen ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemen. Onszelf verloochenen, ons heiland belijden. En in alle droefenis, alles wat er kan zijn, met opgeheven hoofd, ons Heer Jezus Christus, uit de hemel verwachten. Nou, dat is nogal wat, hè? Getroost ons kruis op ons nemen. Kruisdragen kan lastig zijn. En dan toch, ja, wetend, we dragen het achter. De grote kruisdrager aan. Onszelf verloochenen kunnen we soms ook heel lastig vinden. En ook in alle tegenspoed, alles wat er kan zijn, met opgeheven hoofd uitzien naar zijn wederkomst. Hem verwachten. Het avondmaal is heel duidelijk ook toekomstgericht. Verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Totdat het avondmaal hier overgaat in het grote avondmaal eenmaal. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met het pelgrimerend leven. Leven van zelfverloochening en kruisdragen. maar dat in de verbondenheid met hem. En dan volgt nog het Onze Vader en het gebed om gesterkt te worden in het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. Om daarin gesterkt te worden. Ons geloof, om het allemaal echt te geloven, kan wel eens weer barstig zijn. Vandaar dat dit gebed er ook echt bij hoort. Om te volharden en te groeien in de genade. Dank u. We zingen met elkaar op Psalm 36 vers 2 en laten we vers 3 er ook maar bij doen. Mochten er van het thuisfront mensen zijn die willen reageren, dat kan via de app of via de mail. Wie wil er hier vanuit reageren, iets vragen, opmerken? Mark. Nou, het is net iets ingewikkelder. Tot 1500 in de Rooms-Katholieke Kerk werd het wekelijks gevierd. Hè. In de Rooms-Katholieke Kerk is het nog zo dat het centrum van de eredienst, dat is de Eucharistie. Hè. En het altaar heeft ook de meest centrale plek en de preekstoel, ja, dat is daar ondergeschikt aan. En toen kwam Calvijn en... Of toen kwam de reformatie. En de reformatie heeft ervoor geijverd om de preekstoel de centrale plek te geven. En het altaar weg te halen, omdat het altaar de gedachte van steeds opnieuw Christus offeren. Wat in de middeleeuwen ook toch wel een beetje de gedachte was in de Rooms-Katholieke Kerk. En daar heeft de reformatie korte wetten mee gemaakt van dat gaan we niet meer doen. Want het eenmalige offer van Christus was voldoende. En toen Calvijn predikant werd in Genève, toen was hij er voorstander van om het wekelijks te vieren. Maar het is hem in Genève niet gelukt. Want Genève was een theocratie. En theocratie is een godsregering. Hè. Wij hebben een democratie, maar een theocratie. Hè, dan heb je een regering die regeert vanuit de Bijbel. En dat heeft hele mooie kanten, maar het heeft ook lastige kanten. Want de regering van Genève bemoeide zich met alle dingen in de kerk en de kerk bemoeide zich met alle dingen van de regering. Het was wederzijdse bemoeienis. En toen Calvijn wilde invoeren dat wekelijks het avondmaal gevierd zou worden, zei de overheid van dat gaan we niet doen. Vier keer per jaar is maximum. En dat is toen zo daar werkelijkheid geworden. Later werd Calvijn elders predikant. En daar liet hij het wel veel vaker doen. Maar daar was geen theocratisch bewind. In de reformatie is toch er een tendens gekomen om... de preek heel centraal te houden, want men vond wel, als men iedere week avondmaal vierde, dat dat ten koste ging van de preek. En is het ja door praktische overwegingen vooral uiteindelijk in heel veel kerken gereduceerd tot viermaal. En dat is onder ons ook nog steeds de werkelijkheid. Er zijn heel veel kerken die het hebben gehoord. Die hebben het ook zesmaal. Maar goed, daar in het protestantisme... of als je wat meer vergadering der gelovigen en zo... en die doen het wel weer iedere week. Maar goed, daar duren de diensten ook weer veel langer. En die hebben ook maar één dienst. Dus ja. Maar dat is de ontwikkeling. Ja.
Maar in Genève zou het toch op wekelijks... maar hebben ze het teruggebracht op juist naar de vier jaar... in plaats van dat hij het wilde opleggen naar alle weken.
Ja, maar Calvijn kreeg het niet voor elkaar in Genève.
Nee, maar het is toch juist dat het al iedere week werd gehouden, maar het stadsbestuur zei van we gaan vier keer in een jaar doen.
Het stadsbestuur?
Het stadsbestuur zei toch eerst één keer in een jaar en toen zei Calvijn
nee,
dat gaan we niet
doen. Helemaal terecht. Maar het stadsbestuur vond het dus niet goed wat Calvijn wilde van iedere week. En dat heeft het stadsbestuur niet goed gevonden.
Dus het was daar wel al vier keer in een jaar van staat gewoon?
Nee, het is daar helemaal opnieuw. Toen Calvijn, hoe vaak het precies was, daar weet ik niet. Maar Calvijn heeft wel voor nieuwe gewoontes en gebruiken gezorgd in Genève. Ja. Maar mooi dat er meer mensen zijn die zich daarin verdiept hebben.
Daarop aansluitend las ik in Handelingen 2, vers 46, dat is net na Pinksteren, de eerste christengemeente, en dagelijks eendrachtiglijk in de tempel volhardende en van huis tot huis broodbrekende, aten zij samen met verheuging en eenvoudigheid des harten en prezen God. Wat houdt dat in, dat van huis tot huis broodbrekende? Was dat dan ook het heilige avondmaal? Of was dat gewoon
maaltijden? Ja, lastig. We weten het niet helemaal exact. Maar we weten wel dat het evangelie... Hè, ze gingen van huis tot huis. En die opdracht hadden ze ook, hè, om het evangelie te verkondigen. En waar het evangelie werd aangenomen... Hè, waar mensen tot geloof kwamen... braken ze meteen brood met elkaar. En je zou verwachten dat ze eerst misschien mensen zouden dopen. Dat is misschien ook wel gebeurd. Bestaat er niet. Wij weten niet exact hoe dat precies ging. Maar de apostelen werden erop uitgestuurd om van huis tot huis het evangelie te verkondigen. En niet van alles mee te sjouwen. En ja, dan ook bij mensen daar het brood te breken. Ter nagedachtenis van het lijden en sterven van Christus. Ja. Ja.
Ik ga verder. De Emmausgangers zagen Jezus, dat het Jezus was bij het breken van het brood. Ja. Dus was het niet een gewone maaltijd die ze met elkaar?
Ja. Was het niet de gewone maaltijd die ze ook met elkaar hadden? Natuurlijk, die Emmausgangers, die gingen terug naar hun huis. En die gingen daar de maaltijd met elkaar houden. Alleen Jezus neemt het over. En Jezus die zet het meteen helemaal in de setting van het avondmaal. Zoals het ook geweest was in die bovenzaal. Maar de diensten in de eerste christengemeente, en dan hebben we het niet over van huis tot huis broodbrekende, maar wel in de eerste christengemeente, dat zien we terug in de brieven ook van Paulus, daar was de avondmaaltijd ook een gewone maaltijd. Daar begon het mee, in de gemeente van Korinthe. Daar werd eerst gewoon een maaltijd gehouden en die werd afgesloten met een liturgisch deel. En daarin werd heel liturgisch het brood gebroken en de wijn rondgedeeld. En dat stond dan in het teken van de gedachtenis aan Christus. Maar er was ook heel duidelijk die maaltijd om verbinding met elkaar te hebben. Ja, dat zijn wij veel meer kwijtgeraakt. Hè. Bij ons is het heel liturgisch geworden. In de Rooms-Katholieke Kerk nog meer, daar wordt letterlijk die transformatie vindt daar plaats. Hè, van het brood naar het lichaam van Christus en de wijn naar het bloed van Christus. Wij zien dat meer geestelijk, maar zij zien dat heel letterlijk. Ja, dat doen ze uit heiligheid, hè? Uit eerbied. Want ze zijn, ze zijn veel te bang dat er van het lichaam van Christus wat verloren gaat. Kijk, avondmaalsbrood bij ons, dat wordt niet bewaard tot de volgende avondmaalsviering. Maar in de Rooms-Katholieke Kerk, brood of ouwels die geconsecreerd zijn, hè, mogen niet weggegooid worden. Nee. En de wijn die over is, wordt ook door de priester ter plekke opgedronken. Ja. 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 Ja.
Ja, misschien een conclusie, maar ik dacht vroeger altijd, ja, als er huisgemeenten zijn en ze gaan daar avondmaal houden, dan krijg ik altijd te horen dat het echt heel goddeloos. Dat kan niet, hè, want het is niet een kerkelijke setting, het is niet Maar als ik daar nu aan denk, hoe dat vroeger ging, dan denk ik, het is misschien wel heel bijbels.
Weet je, de christelijke kerk heeft er vanaf het begin mee geworsteld, hè, van hoe moet nou precies een eredienst eruit zien? En hoe moet nou precies ook een avondmaalsdienst eruit zien? Want de Bijbel geeft niet precies allemaal praktische richtlijnen. Ook niet met het avondmaal. En ja, je ziet ook door de tijd heen een bepaalde ontwikkeling die heeft plaatsgevonden. En ja, zo is het gegaan. Ja. Ja. En die maaltijd, kijk, in Korinthe liep het fout, hè?
Ja. Ja.
Dus er zitten natuurlijk ook weer gevaarlijke kanten aan als de rijke mensen al veel eerder bij elkaar komen en zich heel erg te goed doen, ook aan wijn. En mensen al dronken zijn voordat het echte avondmaal begint. Ja, dan ben je natuurlijk ver van je plek. Ja. Ja. Dus ja, vaak waar dingen veranderden, is er wel een stuk bezinning vaak aan vooraf gegaan. Was, ja?
Ik kan het niet zo goed in
Nederland. Nou, probeer maar in het Engels. Ja?
Wat een mevrouw, de lady hier, zegt: I believe that that particular time was a transitional period between the Old Testament and the New Testament. There were a lot of things at that time. You see what Paul was prepared to circumcise one, but he wasn't prepared the other. And so it was with this too. They didn't have the beautiful opportunities that we have. There was a lot of opposition to Christ. I mean, they only just a few weeks before they crucified him. And so it's a transitional period. And we can't say that transitional, what they did in that particular transitional period is applicable to us today. We've got privileges which they didn't have. That's how I understand it.
Ik denk dat u gelijk hebt. Er is een verschil tussen. Ja, er is een verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament. En in het Nieuwe Testament was er heel veel weerstand ook vanuit het Jodendom en het Judaïsme. En ja, toen heeft men tot bepaalde gebruiken besloten. Alleen Paulus die dan het heidendom ingaat, ook in Handelingen 15, rond het apostelconvent. Ja, dan zegt Paulus ineens van ja, jullie vanuit het jodendom en de moedergemeente in Jeruzalem, jullie kunnen wel mooi allerlei dingen willen. Maar in het heidendom, mensen die tot geloof komen, is het gewoon praktisch onhaalbaar. Zodra wij beginnen over de besnijdenis, haakt iedereen af. En dan krijgt Paulus het in Handelingen 15 voor elkaar. En Petrus en Jacobus zijn daar aanvankelijk fel tegen. Maar hij krijgt het wel voor elkaar om niet meer de besnijdenis op te leggen. Dus ja, je ziet zo. Vinden toch praktische wijzigingen gewoon plaats door de omstandigheden ook. Ja, ja. Nee, bedankt voor deze aanvulling. Oh, no, no. We can understand you. No problem. Andere, ja?
Even een aanvulling misschien nog daarop. Ik denk dat de Bijbel eigenlijk heel vrij is in, dat klinkt misschien wel heel liberaal ook, maar in hoe bepaalde dingen vormgegeven kunnen worden. Door op het moment dat je exact zou gaan kopiëren hoe Jezus met zijn discipelen het avondmaal vierde, ja, dan wijken wij daar ook al van af.
Tuurlijk.
Er zijn verschillende rondgangen geweest, allemaal van zulke soort dingen. Ja. Wij hebben er een bepaalde liturgische vorm aangegeven, waarin wij denken dat dat ook binnen onze cultuur overeenstemt met wat de schriften ons aandragen en de vrijheid die je er zelf in kan nemen. Ik denk dat elke cultuur daar ook over nadenkt bij het vieren kan kopiëren, laten we zeggen, all over the world. Maar ik denk dat dat het mooie is. Wij hebben ooit een avondmaaldienst, daar waren we niet voorbereid, in Frankrijk meegemaakt, waar we op vakantie waren. We zaten in de kerk en toen gingen ze dus blijkbaar avondmaal vieren. Dat vind ik zo heel anders, maar zo mooi ook. En daar hebben we aan mee mogen doen. Dat je je ook verwant voelde met de broers en zussen daar. En toen zag je echt niet met kromme tenen van, oh, het gaat daar anders dan hier. Helemaal niet, dat viel helemaal weg.
Dat hoop ik.
En ik denk ook dat, ik weet eigenlijk wel zeker dat God dat allemaal prima vindt.
Ik heb ook avondmaaldiensten meegemaakt in Frankrijk, waar we in een kring stonden. En in Hongarije heb ik het meegemaakt dat een avondmaaldienst bestond uit twee delen. Wat ik niet zo heel geweldig vond, hoor. Dat eerst de gewone dienst plaatsvond. En dan was er een pauzetje. En dan konden degenen die niet deelnamen konden naar huis gaan. Gingen ook weg. En de rest, die bleef. En dan denk ik, ja, dat is wel weer jammer. Dat geeft natuurlijk wel een stuk ontspanning dat niemand zich zit te vervelen. Maar het is natuurlijk wel jammer, want je ziet niet meer dat het gebeurt. Er ging echt een behoorlijk deel weg. Maar goed, ja, het gebeurt. En als je in Rusland komt, is het weer anders. Ja. Ja. En bij de vergadering der gelovigen, ik weet dat mijn zus hoort daarbij, maar daar staan ze erop dat iedereen van hetzelfde brood breekt. Dan gaat er een brood rond en je moet allemaal daar zelf een stuk afnemen. Dat is voor hen weer heel wezenlijk. Want ja, het is één brood, heb je alle deel aan. Hè? Dus ja, hoe letterlijk neem je het allemaal? Maar ik denk dat het goed is dat je bepaalde gebruiken hebt. Ik weet, in Schoonhoven hebben we het een keer gehad. Daar hadden we uitwisselingen met een gemeente, een christelijke gemeente uit Roemenië. En daar gingen wij met de kerkenraad ook heen. En toen we daar geweest waren, dan ging het weer net anders. En toen waren de broeders die zeiden, ja, maar dat moeten we hier ook gaan doen. En dan denk ik, nee, dat is niet de bedoeling. Dat is hun cultuur. Prima. Maar wij hebben onze gewoonte. En wij moeten dat niet ineens op de Roemeense manier gaan doen. Dat vind ik wat gekunsteld. Maar mooi. En ja, het is ook heel verrijkend om in het buitenland diensten mee te maken. Heel verrijkend. Ja. Ja.
Ik heb eigenlijk nog een andere vraag waar we het nu over hebben gehad. We hebben het heel vaak over gemeenschap der heiligen. Wat wordt daar precies mee bedoeld?
Ja, wat wordt er precies bedoeld met gemeenschap der heiligen, de communio? Dat betekent dat je toch een eenheid ervaart met elkaar. En het hangt er natuurlijk ook heel erg vanaf hoe geef je dat vorm. Maar ik denk dat als het goed is dat je als christelijke gemeente, vooral als avondmaalvierende gemeente, toch niet alleen gemeenschap met elkaar hebt op zondag, maar ook in samenkomsten door de week. En dat je elkaar ook helpt als er moeilijke dingen zijn. Dat je toch op de een of andere manier contacten onderhoudt. Geestelijke contacten ook. Je bent er voor elkaar in tijden van moeite en zorg. Maar ook in geestelijk opzicht. Dat je ook op die geestelijke band hebt. Hè? En dat is dat stukje gemeenschap wat je met elkaar hebt. Hè? En je verstaat elkaar. Ik hoop daar zondag ook nog iets over te zeggen. Je bestaat elkaar vaak ook met een blik. Dat stukje geestelijke verstandhouding dat je met elkaar hebt. En dat is heel erg belangrijk. En vooral in een streekgemeente als de onze. Waar je elkaar niet zomaar tegen het lijf loopt. Dat je elkaar weet te vinden, elkaar weet te bereiken. En ja, ook geestelijk van elkaar af weet. Geestelijk elkaar probeert ook op te beuren als het lastig is voor anderen. Elkaar opscherpen, elkaar vasthouden. Dat hoort er allemaal bij. Ja.
En dan vooral een stukje heilig, zeg maar. Betekent dat dan dat wij dan ook heilig zijn? Ik bedoel, dat is een soort beeld aan te zeggen of zo. Ik weet niet hoe dat zit.
Ja, ieder kind van God is heilig. In dat opzicht dat hij apart gezet is. Dat betekent het letterlijk. Hè? Heilig is niet zonder zonde. Heilige Maria is op zich niks mis mee om dat te zeggen. Alleen wij doen dat niet omdat het in de Rooms-Katholieke Kerk tot allerlei uitwassen heeft geleid. Maar op zich, het formulier heeft het ook over de heilige apostel Paulus. Kinderen van God zijn apart gezet. Apart van de wereld. En dat betekent heilig. Dat is ook nog een hele mooie. Ja, ik zal het herhalen over de beker. De Heer Jezus zegt, laat die beker, maar die moeilijke beker, dat is die kelk, die beker vol bitterheid. Dat hij moet sterven. Laat die aan mij voorbij gaan. En omdat Jezus dat heeft gezegd, mogen wij onder wij schaar ik niet automatisch iedereen zomaar onder. Laat dat helder zijn. Maar mogen wij de beker de dankzegging nemen. Ja, ja, een hele mooie aanvulling.
Ja. Er wordt natuurlijk al gesproken over de beker van de toren. Dus ja. Als we niet de beker van het avondmaal mogen drinken, dan zullen we de beker van de toren drinken.
Als je daar maar niet mee bedoelt dat iemand die niet avondmaalganger zou zijn, daardoor verloren zou zijn.
Nee.
Nee, oké. Nee. Nee, want het kan niet zo zijn dat mensen die kinderen van God zijn, maar uit schroom en opvoeding en zo, ja, nooit avondmaal durven vieren, dat die verloren zouden gaan. Dat is het absoluut niet. Maar aan de andere kant heb je helemaal gelijk. De beker der dankzegging drinken, ja. Dat is wat bij Christus ons toe roept. En het tegenovergestelde is, ja, de beker van het oordeel. Ja. Dat zijn wel de twee wegen. Ja.
En toch heeft, ik ben uit het boekje over gelezen, want heel erg over juist die oproep gaat, maar het enige stukje wat eigenlijk Jezus daar zelf over heeft gezegd is van, doe dat op mijn gedachten is. En Jezus zelf zegt daar, en die begint daar natuurlijk ook mee met, doe dat op mijn gedachten is.
Ja.
En dat boekje gaat daar over. Het is, soms vind ik dat wel lastig, van, hoe moet je dat dan zien? Want het is wel echt een soort van heilige oproep dus van, ja, Jezus zelf om het wel te doen.
Ja. Ja, ik denk dat ik dat hier al eens vaker gezegd heb, maar het is een, even herhalen, het is een heilige oproep, hè, om het wel te doen. Doe dat tot mijn gedachtenis. Ik weet, als puber zat ik onder de prediking van een dominee die altijd zei, je kunt net zo goed avondmaal vieren in de bank. En die hield echt zoveel mogelijk iedereen van het avondmaal af. Ja, het kan niet. Het is een opdracht van de Heer Jezus aan alle gelovigen. Doe dat. Dus je hebt geen excuus om het uiteindelijk niet te doen. Alleen, ja, die tekst uit 1 Korinthe 11, hè, van die eet en drinkt zich een oordeel, ja, die is een heel eigen leven gaan leiden. En ja, hebben mensen toch heel veel angst gekregen om zichzelf een oordeel te eten, omdat ja, ze er eigenlijk niet aan zouden horen. Alleen, ik heb soms echt ook het idee, en dat bedoel ik helemaal niet hier deze gemeente hoor, maar ik loop al wat langer mee, Maar ik heb ook echt mensen gehad die steeds weer met dat excuus aankwamen. Dat ik dacht van ja, je gebruikt het. Maar er zijn al zoveel dominees geweest intussen die heel anders gepreekt hebben dan waar je nou mee aankomt. Dat ik denk van ja, is het een eerlijk excuus? Je kunt altijd op je afkomst en je opvoeding en op vroeger kun je het allemaal blijven gooien. Maar je bent wel zelf verantwoordelijk. En je bent ook zelf verantwoordelijk om jezelf te verdiepen in de schrift. En ook het formulier. Want er staat heel duidelijk bij het zelfonderzoeken dat we ons hebben te onderzoeken. De mens beproeven zichzelf. En dan staat er niet en blijven af, maar en eten alzo. Met de bedoeling dat de beproeving ons bij hem brengt, waardoor het wel goed komt tussen de Heer en ons en we wel aan mogen gaan. Ja?
Ja,
ja
ik was er ook die ene keer bij de bezinningsavond bij toen het ging over het stukje van dan eet of drink je jezelf een oordeel. En toen legde we inderdaad uit dat het dat die tekst uit Korinthe komt waar ze dat avondmaal dus eigenlijk ontheiligden door de manier waarop ze het vierden.
Ja.
Maar in het avondmaalformulier zelf staan het woorden ook weer. En dan wordt het wel weer echt bedoeld. Tenminste, dan kan ik echt niet anders van het lezen als je het niet persoonlijk kent, dan eet je zelf wel echt een oordeel, zeg maar.
Ja.
Ik snap ook alweer dat mensen
daar gevolgd ja. Ja, nee, er is een discrepantie tussen 1 Korinthe 11 en zoals het in het avondmaalsformulier terecht is gekomen. In 1 Korinthe 11 is heel duidelijk de bedoeling van de vertaling wie op onwaardige wijze. Het is een bijwoord. Het avondmaal vier. Dus als je niet op de goede manier, als je dronken bent of je viert dat onheilig en zo, hè, dan eet en drink je jezelf een oordeel, want het zijn heilige zaken. Dat is 1 Korinthe 11. Maar het avondmaalsformulier is opgesteld ook al in een tijd waarin dat een beetje opkwam, een stukje avondmaals, weet ik toch nog niet echt, maar goed. En daar heeft het inderdaad een iets wat andere betekenis. Dat je dus je een oordeel kunt eten en drinken als je het avondmaal niet waardig bent. Kobrug heeft daar later heel erg de vinger bij gelegd. En die heeft heel duidelijk gezegd van ja, maar ja, degene die zichzelf waardig acht, die is het minst waardig. Kolbrugge leefde toen nog niet, toen het avondmaalsformulier is opgesteld.
Dus in de reformatie was het iets anders geworden. Wat bedoelt u daarmee te zeggen? In de reformatie mensen gewoon aanvingen? Dat het een gewoonte werd?
Nou, nee, dat bedoel ik.
Wat dat betreft, wat doet u
dan? Nou, dat bedoel ik niet echt zo. Alleen, het is wel zo dat in de reformatie het echt wel wat anders ging dan tegenwoordig, hoor. In de reformatorische kerken. In de reformatie was het zo dat als je tot de christelijke gemeente behoorde, dan werd je geacht op je 18e belijdeniscatechisatie te volgen en dan ook belijdenis te doen. Je levenswandel werd onderzocht en als je levenswandel overeenkwam met wat je beleed, dan werd je toegelaten. Maar als je werd toegelaten tot het belijdenis doen, dan werd van je verwacht dat je ook deelnam aan het avondmaal. En als je niet deelnam aan het avondmaal, dan kreeg je 's maandags de ouderlingen op bezoek om een gesprek waarom je niet was aangegaan. En dat zijn wij, dat is typisch zoals het in de vrijgemaakte kerken tot voor kort ging. Die waren daarin heel calvinistisch. Maar via de nadere reformatie is dat een heel andere weg ingeslagen. Ja.
Maar in principe komt 1 Korinthe 11 natuurlijk wel overeen met wat het formulier en ook een catechisme staat in de zin. Als het gaat om het eten van het oordeel, want het gaat om je eet en drink je, of je bent onwaardig, op een onwaardige wijze aan het eten als je niet eendachtig bent het lichaam van Christus. Dus omdat je het niet onderscheidt, dat je dat niet gedachtig bent. En daar gaat het om bij het avondmaal. In iedere wijze waarop je eet, waarbij je dat niet doet, waarbij je niet gedacht bent als het gaat om de opdracht die Jezus zelf geeft. Natuurlijk als je niet denkt aan het lijden en het sterven van Christus. Als dat niet indachtig bent, dan eet je jezelf een oordeel en dan is die connectie die zij maakt natuurlijk terecht.
Ja, en er zijn ook uitleggers die bij 1 Korinthe 11 zeggen van ja, het staat er wel zo, maar de intentie van waaruit Paulus het schrijft is wel zo dat je het niet alleen maar op de manier moet gooien, maar dat het ook wel met je intentie te maken heeft. Ik blijf dat lastig vinden hoor, hoe je het helemaal precies moet lezen. Maar het, in 1 Korinthe 11 staat het heel duidelijk als bijwoord. Maar goed, als je, ja, wat in het formulier, ik snap wel, zoals het in het formulier staat, dat mensen daar huiverig voor geworden zijn. Dat snap ik wel. Jij niet?
Ja, nee? Nee, ik snap dat niet. Dat is een verkeerde uitleg van mensen die dat... Althans, het is een beleving van de tekst, maar het is niet de tekst zelf.
Ja. Nee, maar als jij natuurlijk de waardigheid om het avondmaal te doen, uiteindelijk aan de manier ophangt zoals je ziet. Dus als jij afleidende gedachten hebt tijdens het vieren van het avondmaal, en je zou dat als een oordeel, dat je op die manier jezelf een oordeel heeft, ja. Dan snap ik dat mensen niet meer aan durven gaan. Want wie zo volgende jaar in staat om het avondmaal te vieren?
Ja.
Het is bedoeld als versterking van het geloof. En op deze manier, zoals je de tekst leest, dan is het meer een ondermijning van je geloof. Van ja, ik moet met angst en beven dat avondmaal en hopen maar dat ik geen afleidende gedachten heb. En met mijn gedachten er goed bij ben, want anders ben ik onwaardig.
Nou, in die zin is het ook een sacrament. Want bij een sacrament is het zichtbare teken en zegel natuurlijk aanwezig. En kan het niet anders zijn dan dat als jouw ogen dat zien, dat jouw zintuigen daar ook in meedelen, zeg maar. Dus het is niet alleen je verstand, het zijn ook andere zintuigen die meedelen in het sacrament. En als het dan wordt uitgelegd, wat Jezus ook oproept om het alvorens je doet uit te leggen, dan kan het niet anders zijn dan dat je eendachtig bent wat er gebeurt. En dan heb je zelf een actieve keuze gemaakt om dat op een onwaardige wijze te doen. Mm-hmm. Het kan bijna niet anders dan als het avondmaal voor ons de wijze die Jezus aanwijst doet. En dus dat hij ook gewoon uitgelegd in de formulier.
Ja. Ja, je hebt zeker een punt. Ja.
Dus dan, ik denk dat het dan door een beleving door de tijd heen verkeerd is begrepen, maar zo staat er niet.
Maar, kijk, na de reformatie heeft diepe sporen getrokken in de reformatorische wereld. En ja goed, daar ook weer dingen die echt waardevol zijn. Want de reformatie legde heel veel nadruk op uitleg. En ja, je had naar het avondmaal te gaan en dat hoorde er gewoon ook bij. En ja, de beleving van het geloof... daar legde de nadere reformatie vooral ook de nadruk op. En ja, dat is ook wel een positieve bijdrage geweest. Maar goed, ja, er zat ook weer een andere kant aan. Ja.
Maar er staat gelukkig ook, er staat eten en drinken zelf een oordeel, er staat niet...
Het oordeel, nee.
Voor de mensen die schroom hebben, die nooit zouden durven.
Ja.
Die kunnen het ook te zwaar maken voor zichzelf.
Ja, alleen in Korinthe staat er wel achter dat sommigen ook zijn ontslapen als straf. En dat is wel de dood. Maar er staat een oordeel, ja. Ja, ja absoluut. Ja. Akkoord.
De Heer zegt, we moeten dat doen in herinnering van hem. En wat dat betekent... in herinnering wat hij voor ons gedaan heeft. En zo eten we van de brood en de wijn. En als we het doen voor een andere reden. En niet weten dat Christus dit voor ons gedaan heeft. Dan. En we weten dat ja, Christus betekent niet zoveel voor mij, maar ik doe het toch voor die en voor een of andere reden. Dan is het totaal verkeerd.
Dan kan het voor hem niet bestaan, hè? Als we het niet voor hem doen, hè? En uit liefde tot hem, het geloof tot hem, de levende verbondenheid met hem, hè? Het formulier heeft het ook over de gemeenschap met hem, ja, dan is het niet goed. Nee. Nou kan die levende verbondenheid met hem de ene keer wel sterker zijn dan de andere keer. Het is niet een automatisme dat we rond het avondmaal altijd het meest hebben.
Ja, want juist in deze, dat heb ik nu voor ervaren, is dat je heel vaak ook dat stemmetje krijgt van, je doet het niet oprecht, of het is niet, je hoort daar niet aan die tafel te zitten of zo. Maar hoe weet je dan zeker dat dat de duivel is, in plaats van dat je dan, ja...
Ja.
Want dat gaat met vragen, zeg maar.
Ja. Ja, hoe weet je iets nou helemaal zeker? Ja, dat ja. Kijk, ik ben geen hartenkenner. Aan de ene kant, één ding is helder. Waar geloof is, wordt het aangevochten. En waar een verlangen is, en vooral als het een eerste keer is, ja, dan wordt het extra aangevochten. Ga daarvan uit. En als het de hartelijke liefde tot Christus is, en je mag door genade weten dat hij in je leven gekomen is, ja, dan komt het gebod, hè, doe dat tot mijn gedachten.
Zelf altijd zo mooi gevonden is dat je soms de vraag misschien beter om kan draaien. Als je die oproep van Jezus ook ziet, doet dat op mijn gedachten is. Kun je dan jezelf de vraag stellen, mag ik afblijven?
Ja, dat is, stel je die vraag ook maar. Ja. 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 Kijk, en als er echt dingen zijn in het leven, hè, die niet goed zijn. Hè, ja, iedereen weet dat het beste van zichzelf. Ja, dan moet je daar ook consequent in zijn en niet denken, ja, maar wat zullen de mensen wel niet zeggen, niet denken als ik nou een keer niet ga. Nee, ja, dan hoor je daar op dat moment niet. Ja.
Er staat ook heel mooi in, zoals we net al hebben gezongen, wat je ook wel eens mag ervaren, van hier wordt de rust geschonken. Vette van hun huis gesmaakt en dan die volle week van wel gesmaakt.
Ja.
Dat de Heer het wel goed is.
Ja.
Ik heb niet precies de woorden, maar dat vind ik het heel mooi staan.
En dat kan er zomaar zijn, hè? Ook in een week van voorbereiding. Ja. Dat de Heer zo overkomt. En ja, dat je ervaart, ja, wat is rijk om zijn kind te zijn. En dat kan ook rond de tafel. Of daarna. Ja. De Heer is nergens ons iets aan verplicht. Nee. Nee. Dat is ook nog weer niet het allerbelangrijkste. Wat wij er precies aan hebben. Als hij maar aan zijn eer komt. Daar gaat het ten diepste om. Ja.
En denk ook belangrijk om ook nuchter te zijn. Dat je dus ook, het is een geestelijke exercitie. Iets wat je dus geestelijk doet.
Ja.
Het is niet iets waarbij je dus, het is geen formule. Dat je dus, als je dus daar aangaat, dat je dan moet wachten. Oh, dan moet ik helemaal overspoeld met een soort van mythische of mystische achtige gevoelens. Dat je dus ook gewoon, en dat jij zegt, daar heb je in gehoord bij de Heren. Ook daar het aan mag gaan. En je verlangen en vertrouwen op hem, dat hij ook gaandeweg je meer inzicht mag geven. Dus alles komt ook niet in één keer op je af of in je geloofsleven. Het is een versterking, het is een opbouwing, ook als de Heer het geeft over de jaren heen. En dat je dus daar telkens weer door hem wordt
opgebouwd, teruggeleid naar de tafel, naar hem toe. Maar niet dat je dus van tevoren gaat denken, ah, dan gaat hij dit bijzondere iets
doen. Nee, en waar ik ook achter kom bij het ouder worden, als je je leven overziet, hè, en dan let op de wegen die de Heer gegaan is met je, dat sommige dingen als puzzelstukken soms wat meer in elkaar komen te liggen. Ik denk van, hey, toen daar. En op momenten, kun je zo gefocust zijn op het moment, maar wel heel goed wat u zegt, het is ook een gang met de Heer. Hè. En de ene keer kan het een heerlijk moment zijn, en de andere keer kan het anders zijn, maar ook dan wil hij ons versterken en bemoedigen. En dan hebben we het juist hard nodig. Ja. Ik zag daar nog een vinger.
Ik vind het ook altijd zo mooi dat het gezegd wordt. De Heer is daar. Hij roept u.
Ja. Ja.
En ik voor u. Daar heb je ons even op stellen.
Dat ene zinnetje, hè?
Kijk, we zullen er naar.
Ja. Ik voor u. Een paar woordjes. Maar daar zit het wel in. Ja.
Dan ga je gedachten toch pas zelf
verbonden. Ja. Ja. Toch is het altijd ook weer genade. Hè? Ik weet een bevriende collega van mij. Echt een kind van God, echt heel mooi. En hij vertelde een keer, hij zegt, aan het avondmaal heb ik er vaak zelf bijna niks aan. Hij zegt, dan ben ik zo bezig met hoe het allemaal moet. En dat vond hij heel erg. Maar er is dus niks vanzelfsprekend. Het kan nog. Misschien heeft iets wat er zijdelings mee te maken heeft.
Ik heb een vraag over wat er aankomt. De dienstdag met de dankzetting. Dus eigenlijk een nabetrachting.
Ja.
Daar hoor je vaak niet veel over. Maar wat is eigenlijk heel cru zeggen meerwaarde om zoiets te doen? Waarom zouden we dat doen? Waarom zouden we een dienst van nabetrachting hebben? Omdat je eigenlijk altijd, we laten aan mediteren tijdens de dienst in de ochtend.
Mm-hmm.
Waarom zou je daar s'avonds nog een keer over nadenken? Ik ben een beetje prikkelend hier, maar
waar
doen we het eigenlijk?
Nou, ik ben er ook grote voorstander van om dus een deel, dat laatste stukje van het formulier in de avonddienst te doen. Hè. En de avonddienst ook heel duidelijk in het teken van de wet. Hè, want het is een dienst van dankzegging en om eruit te leven. Dan is het toch ook wel weer een eenheid bij elkaar. En ik vind het wel heel mooi om toch ook echt wel... Ik ben ook zo opgevoed, laat ik eerlijk wezen. Maar ik zal er ook wel heel zuinig op zijn. Ja.
Een hele avondmaal
zondag. Ja, een avondmaal zondag. Gewoon, ja.
Ik ga niet zeggen, dan stap ik aan. Nee. Waarom is het eigenlijk zo'n groei? Dus dat je eigenlijk in de avonddienst dan daarover nabetracht of nadenkt, ouderwetse, mediteren en een stukje dankzegging.
Ja, vroeger was het, in mijn jeugd was het ook altijd alleen maar nabetrachting. En dan ging het er vooral om van wat hebben we eraan gehad. En was het heel introspectief. Maar tegenwoordig ligt vaak meer de nadruk op de dankzegging. Ja, laat het er alle twee zijn. En Maar ik vind, ik hou zelf van een hele zondag.
Het wordt vaak juist in de avondgebiedse gebruik. Van mensen, waar was u vanmorgen toen u niet kon gaan? Is het ook? Is dat het daar heel vaak toch wel in de dienst in de avond? Dat is toch wel bedoeld? Of kun je het?
Ja, kijk, in de ochtendpreek, vooral als er meer taap zijn, dan moet een preek vaak niet te lang zijn. En dan wil je ook graag wat uitnodigend zijn. Ja, maar ik denk wel als mensen eraan voorbij leven en ja, het allemaal wel goed vinden, dat het goed is dat er ook een stukje waarschuwing in zit. Ja. 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 Dat was het? Niemand? Ja, broer Van Halen. Oh ja, je zit daar ook nog. Ja. Nee hoor.
Misschien dat we toch ook wat meer mogen uitgaan van het positieve. Want dat is uiteindelijk een feestmaaltijd. Hè? En ik moest denken juist wat er ook in Matteüs 22 staat. Die uitnodiging die heel breed van de Heer uitgaat. Maar wel het besef van vriend, hoe zijt gij hierin gekomen? Geen bruiloftskleed aan.
Ja.
Dus het gaat erom dat we het bruiloftskleed mogen bezitten.
Ja.
En dan mag je er positief in staan, naar die zin, dat ja, een hartelijke uitnodiging van de heren, ja, die kunnen we niet overslaan. Want dat is een feest. En als we dat ook wat mogen zien, dan vallen er heel veel dingen weg. Maar dan gaat het om de gast hier en dat wij versterkt mogen worden in het geloof. Ja, dat wil ik eigenlijk meegeven aan u.
Ja, mooie aanvulling. Ja, zeker, zeker. En het blijft al, ja, het is een feestmaaltijd, hè? En ga in de heggen en de steggen en dwing ze om in te komen. Zeker. Aan de andere kant blijft het altijd lastig van wanneer heb je nou dat feestkleed? Daar kunnen mensen dan weer een heel probleem van maken. Maar ja. Ik denk niet dat, dat is ook niet de bedoeling van die vrouw, maar het gaat er natuurlijk wel om van ja, heb je geloof, ben je een kind van God of ben je het niet. Ja. Hartelijk bedankt. Fijn dat u en jullie er waren. Mooi ook voor de ja, vrijmoedigheid. Ik ga nog wel eens even in Calvijn lezen. Ik ben nog wel benieuwd hoe dat nou helemaal, maar ja, ik wil het nou helemaal exact precies weten. Ja. Bedankt. Oh. Ja, goede vraag. We helpen elkaar. Mooi, hè? Walter. Wat betekent Filippenzen 2 vers 17? Oh, nou. Daar ga ik dus nog even op in, Walter. Filippenzen 2. Vers 17. Indien ik ook tot een drankoffer geofferd word, over de offerande en bediening van uw geloof, zo verblijd ik mij en verblijd mij met u allen. Ja, dat je Paulus, hij ziet zichzelf wel dat hij ja, zijn leven heeft opgeofferd om het evangelie uit te dragen, ook alles wat hij aan vervolging en noem maar op heeft meegemaakt. En dat heeft hij er ook allemaal voor over. Hij wil heel graag als een drankoffer geofferd worden. En als het geloof hè, maar zijn gestalte krijgt en als dat maar de vrucht mag zijn, dan wil hij ja, wel als een vlam, als een kaars eigenlijk uitgaan, maar als maar anderen daardoor het leven hebben. Ja. Oké, ik zal nog even naar de mail kijken. Nee, dat was het. Oké. We gaan met elkaar zingen. Ik heb al een paar keer wat genoemd. Mag ik onze Australische gast uitnodigen om een psalm?
Kent u een psalm? Nee,
42. Sorry. 42. 1 en 5? Psalm 42, vers 1 en vers 5. We zullen danken. Genadige Heer, ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, dat ik hem verwacht. Heer, mag dat de taal van ons hart zijn, maar ook de beleving van het geloof. U de lof te brengen bij dag en nacht. Heer, heb dank voor uw grote liefde. We hebben er geen woorden voor. U die het allemaal volbracht hebt. U die die weg wilde gaan zo diep. Maar u hebt het gedaan. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. U voor ons, daar wij anders de eeuwige dood zouden moeten sterven. Het handschrift van onze zonde, aan het vloekhout gespijkerd, omdat u aan dat hout wilde hangen. U de vloek wilde dragen, de straf in onze plaats. Heer, wie kan erbij? Wij danken u. We danken u dat we samen hierover mochten nadenken. Heer, wilt u zegen eraan verbinden. En geef een gezegende week ook van voorbereiding. En vooral ook een gezegende avondmaal zondag. En geef dat alles wat ons zo heen en weer kan bewegen, soms mag wegvallen en bij u overhouden. En dat het goed mag zijn, daar waar u bent en waar u uitdeelt en waar we ontvangen. Teerkost voor de pelgrimsweg, op weg naar uw toekomst. Vergeef wat niet goed was. Ga met ons als we van hier gaan. Stel ons tot zegen. Bidden we ook voor degenen die met ons verbonden waren. Ja, voor heel de gemeente. Wees goed en genadig. Om Christus wil. Uit genade. Amen. Hartelijk dank voor u en jullie komst. Van harte een gezegende week en zondag toegewenst. En wel thuis.